Israël werd eens geteisterd door een sprinkhanenplaag. De vraatzuchtige dieren aten velden en bomen kaal. Er dreigde een hongersnood. De profeet Joël zag in deze ramp een oordeel van God over de zonden van het volk. Hoe hij opriep tot het houden van een boetedag, lees ik u voor uit zijn boek, hoofdstuk 2, vers 12 tot 17. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklacht, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere, uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en dankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin op de Sion, heilig ten vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en wie de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat ze zeggen, spaar uw volk, o Heere. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Jezus' eerste preek vindt u samengevat in Markus 1, vers 15. De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Is u dat ook wel eens overkomen? U loopt op straat en plotseling schiet het u te binnen dat u iets heeft vergeten. Wat te doen? Men vertraagt enigszins zijn pas en denkt, ik moet terugkeren. Maar dat staat zo vreemd in een straat waar mensen lopen. Als ik me zomaar omkeer, wat zal men dan wel van mij denken? Iemand kan mij uitlachen of alleen maar grinnikend vragen, ga je terug? Ik loop nog even door, al weet ik dat ik de verkeerde kant op ga. Maar dat is toch niet vol te houden. Gelukkig, daar is een winkel. Ik ga even voor de etalage staan kijken en keer dan terug in de richting van waar ik kwam. Dan valt het niet zo op. Ziezo, de hindernis is genomen. Met een verlicht hart ben ik op de terugweg om te gaan halen wat ik had vergeten. Iets dergelijks, maar dan op godsdienstig gebied, is de bekering waarover Jezus zijn eerste preek hield. Wat is bekering eigenlijk? Het is een geweldig, dramatisch, innerlijk gebeuren. Bekering brengt de mens van angst tot vrede, van onrust tot blijdschap. Paulus zag de bekering als een zo ontzaglijke gebeurtenis dat hij haar omschreef als sterven en opstaan. De profeten riepen het volk Israël tot bekering als er een gericht dreigde. Wij lazen zulk een oproep bij Joël. Toen vraten de sprinkhanen het land kaal. Dit is een oordeel over uw zonden, sprak de profeet. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Ook Johannes de Doper riep op tot bekering. En Jezus zelf begon zijn optreden met een dergelijke prediking. Hij stelde zich daarmee op één lijn met de profeten van het Oude Testament. Maar Jezus' boodschap overtrof hun prediking. Nu is de tijd vervuld, zei hij. De profeten hadden ingezien dat de bekering, in de diepste zin, de menselijke krachten ver te boven gaat. Zij hadden verlangend uitgezien naar de tijd dat de heerschappij van God zich zou baanbreken, die de mensen zou veroveren door de liefde. Die tijd is nu gekomen, predikt Jezus. Ja, het rijk van God is gekomen in hem. Om de koninklijke, genadige heerschappij van God te erkennen, is bekering nodig. Aanvaarden van genade gaat tegen onze zondige natuur in. Daarom is er bekering nodig. Ze houdt in het geloven in Christus als de door God in de wereld gezonden redder. De Heer Jezus wist dat hij de Messias was, de beloofde verlosser. Hij wees op zichzelf als de vervuller van wet en profeten. Bekering is niet langer, zoals bij de profeten, terugkeer tot de wet van Mozes, maar zich wenden tot Jezus, zijn leerling en volgeling worden. Daarom preekte de heiland: bekeert u en gelooft het evangelie. Nu Jezus op aarde is verschenen, nu het kerstfeest is geweest, kan er geen bekering meer bestaan zonder aanvaarding van Jezus, zonder gelovig aannemen van de goddelijke belofte in Jezus van Nazareth. Bekering en geloof zijn twee kanten van één en dezelfde munt. Vandaag wil ik voornamelijk de kant waar bekering op staat boven laten liggen. Bekeert u. Is dit een woord alleen voor ongodsdienstigen? Het lijkt misschien alsof bekering alleen nodig is voor heidenen op het zendingsterrein en voor dieven en dronkaards dichter bij huis. De leden van de kerk worden wel dikwijls opgeroepen tot allerlei activiteit, maar zelden tot bekering. Het is begrijpelijk dat er een reactie is gekomen op de piëtistische eisen ten aanzien van de bekering. Het is wettisch te verlangen dat iedereen dag en uur van de bekering moet weten en er een, liefst dramatisch, verslag van moet kunnen uitbrengen. Maar het is even onjuist te menen dat we de door en door bijbelse oproep tot bekering en de ervaring ervan kunnen missen. Als in een prediking deze oproep steeds ontbreekt, past ze niet in de lijn gevormd door de profeten, Christus en de apostelen. En daarmee is die prediking veroordeeld. Een verkondiging van het heil zonder opwekking tot bekering mist de zedelijke ernst die de openbaring van God aan ons mensen kenmerkt. Wordt er bij het aanbieden van genade niet aangedrongen op een beslissing, een keuze voor God en tegen onszelf, voor Christus en tegen de zonde, dan wordt u door zo'n prediking op een dwaalspoor gebracht. De eis zich te bekeren wordt waarlijk niet alleen aan de ongodsdienstigen gesteld. Ook aan hen, ja. Wie zonder God leeft, gaat verloren. Misschien luistert er een buitenkerkelijke die gewoonlijk aan het werk is op dit uur van de dag, maar nu werkloos. Gebruik uw vrije tijd om u tot God te wenden als u tot nu toe geen notitie van hem hebt genomen. Wat zou uw tegenspoed dan een rijke vrucht dragen? Maar de oproep tot bekering komt tot ons allen. Ze komt tot de kerkgangers, tot de leden van de gemeente. Velen behoren tot een kerk op grond van geboorte, doop en belijdenis, door afkomst en opvoeding. Maar het gaat met de kerk en in de kerk niet zoals het moet gaan. De invloed van de christenen op hun omgeving is gering. De stem van de kerk wordt door velen niet of nauwelijks vernomen. De godsdienstigheid en het afwijzen van God neemt in ons land en in West-Europa toe. Wat doen de leden van de kerken hiertegen? Weinig of niets. Men maakt hoogstens plannen en bouwt organisaties op, benoemt commissies en spreidt grote gewichtigheid ten toon. Maar het resultaat is pover. Hoe komt dat? Wat ontbreekt ons? Wat aan de kerkelijke arbeid ontbreekt, is niet zozeer een computer, zelfs niet een grote som geld, maar de innerlijke overtuiging van de leden. Het rijk Gods is in Christus nabijgekomen. Maar Jezus is voor veel mensen niet meer dan een godsdienststichter uit het verleden. Wat betekent Christus in uw dagelijks leven? Gelooft u vast dat Jezus Christus ten slotte de overwinning behaalt en dat de machten der wereld ondergaan? Dat God meer geloof verdient dan het menselijk verstand en dat hem meer eerbied toekomt dan de technische ontwikkeling? Wie wordt er niet geslingerd door innerlijke onzekerheid? Wie is er niet aangetast door ongeloofstheorieën? Wie is er niet geïmponeerd door de resultaten van de moderne wetenschap? Wie voelt zich niet geschokt door de theologische verwarring die de kerkelijke discussies kenmerkt? Durft u, ondanks dit alles, nog een goed woord doen voor Jezus bij uw kennis? Blijven velen niet slechts uit sleur godsdienstig? Is uw godsdienst meer dan het voortzetten van een traditie? De kerken vermanen tot dienstbetoon aan de wereld, doch het wordt spaarzamelijk beoefend. Zij vermanen tot ecumenische toenadering, doch men brengt het weinig verder dan een bandeloosheid die de verwarring nog vergroot. Zij vermanen tot broederlijke liefde onder christenen, doch de praktijk laat veel te wensen over. Wat ontbreekt er dan in de kerken? Aan velen ontbreekt het ware geestelijke leven. Een persoonlijk, om niet te zeggen existentieel, kiezen voor Christus. Een onvoorwaardelijk breken met de zonde. De christenen kunnen geen geloofsgemeenschap oefenen met Christus als zij onherkenbaar zijn door een steeds toenemende wereldgelijkvormigheid. We zijn gewend geraakt aan de opdracht: ga midden in de wereld staan als een getuige van Christus. Velen hebben echter weinig getuigd. Anderen stonden zo midden in de wereld dat ze verwereldlijkten in plaats van de wereld te kerstenen. Hoe kwam dat? De innerlijke weerbaarheid ontbrak. Zonder bekering kan er geen geestelijke weerbaarheid of geestelijk leven bestaan. Daarom moet de oproep tot bekering weer klinken. Ook wij worden bedreigd door het oordeel van God, evenals Israël in de dagen van Joël. Het gericht van God zal over ons komen vanwege onze laksheid, onze sleurdienst, ons naamchristendom. We zijn zo gauw tevreden met enige godsdienstige vormen, met uiterlijke plichtplegingen, met een burgerlijk fatsoenlijk leven. Wij moeten echter, naar Jezus' woord, de binnenkant van de beker reinigen. Dan zal ook de buitenkant rein zijn. De Heer Jezus heeft gepredikt dat de zonde niet alleen in daden bestaat. Ook de gezindheid van het hart kan zondig zijn. Toorn geldt als doodslag, een wellustige blik als echtbreuk. Bekering houdt ook een afkeer van de zondige gezindheid van het hart in. Joël riep reeds: scheurt uw hart en niet alleen uw klederen. Wij hebben bekering nodig, plotseling, onweerstaanbaar in te zien: ik ga de verkeerde kant uit. In het voorbeeld waarmee ik begon, is het ook al een wonder dat iemand onverwacht binnenschiet: ik heb iets vergeten. Hoe komt het dat hij er eerst niet aan dacht en dat het hem nu ineens voor ogen staat? Nog groter is het wonder van de bekering. De mens die misschien van jongs af over zonde heeft gehoord, komt ineens tot het besef: ik ben verkeerd. Ik leef in wezen zonder God, zonder hem te erkennen en lief te hebben. Dit besef ontstaat door de werking van de Heilige Geest in het hart. De bekering is een daad van God aan de mens. Het is tegelijk de daad van de mens die naar God terugkeert. Hoe kan dat? Tegelijk een daad van God en een daad van de mens waartoe we worden opgeroepen: bekeert u. Zoals de plotseling opduikende herinnering iets te hebben vergeten niet gemakkelijk te verklaren is, zo vormt in nog veel dieper zin de bekering steeds een geheim. Wat er precies in de bekering gebeurt, onttrekt zich aan onze waarneming. Het gaat uit boven de tegenstelling menselijk werk of goddelijke gave. Het wezenlijke van de bekering is niet in woorden uit te drukken. Wat er plaatsvindt is zo wonderlijk dat Jezus in zijn gesprek met Nicodemus het woord wedergeboorte gebruikt. Het geheim van de bekering is even onnaspeurbaar als het wonder van de geboorte. Worden we dan opgeroepen tot een bekering waarvan niemand weet wat het is? Nee, we nemen de gevolgen waar, juist zoals in het voorbeeld. Wat gebeurde er? U kwam tot het besef, ik heb iets vergeten. Toen vertraagde u uw pas. U aarzelde ter wille van de mensen. Van binnen had zich de omkering al voltrokken. Het stond muurvast voor u, ik loop de verkeerde kant uit. Zo begint de bekering van binnen, maar ze werkt door naar buiten. U bleef staan. U ging niet verder op de verkeerde weg. Ten slotte keerde u terug. U bad, wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. De bekering is een innerlijke omkering waarvan de gevolgen des te duidelijker zichtbaar zijn naarmate iemand meer in grove zonde heeft geleefd. Wie Gods geboden overtrad, komt door bekering terug van zijn heilloze pad. Het doen van Gods wil wordt een lust voor wie de zonde de rug toekeerde. Heeft de mens die zich eenmaal zo omwende geen behoefte meer aan bekering? Wie dat denkt, kent het rijk van God niet. Levenslang staat de gelovige in een geestelijke strijd. Deze strijd vergt van hem een steeds opnieuw kiezen met het gehele hart voor Christus. Een steeds opnieuw zich volkomen afwenden van de zonde. Te mogen binnengaan in het rijk van God is niet beloofd aan hen die denken dat ze de strijd tegen de zonde achter de rug hebben. Aan hen die denken dat ze rechtvaardig zijn, maar aan de hulpelozen en armen van geest. Tot iedere onbekeerde die tot hiertoe heeft geluisterd, zeg ik, stel niet uit, maar bekeer u. Zegt u, hoe moet ik dat doen? Bekering is immers een werk van God. Dat is zo. Toch komt tot u de oproep, bekeer u. Zo preekte niemand minder dan Jezus. Mag ik u een paar aanwijzingen geven? Tracht die in de praktijk te brengen. Zet de gedachte aan bekering niet opzettelijk uit uw hoofd. Zeg niet, laat ik daar niet aan denken. Overdenk uw zonde en stel u het gericht van God voor. Overdenk de liefde van God jegens zondaar. Hij gaf zijn zoon. Overdenk de goedheid van Christus, die schuldenaren tot zich riep en hielp. Bid iedere dag om kracht, om het roer van uw leven om te gooien. Begin met allerlei hinderpalen weg te ruimen die aan uw bekering in de weg staan. U weet best welke hinderpalen dat in uw leven zijn. Laat u er niet van weerhouden voor Christus te kiezen door wat uw vrienden en kennissen ervan zullen zeggen. Misschien lachen ze u uit, zoals ze doen met iemand die zich op straat plotseling omkeert. Vrede met God is meer waard dan vriendschap met de mensen. Wees er tenslotte van overtuigd dat God zo sterk is dat hij u uit een leven vol schuld kan redden. En dat hij zo genadig is dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de zondaar zich bekeert en leeft. Laat ons bidden. Getrouwe God, die traag zijt tot toorn jegens kinderen die haastig zijn tot zondigen. Doe ons niet nadat wij verdiend hebben, maar open voor ons de armen van uw mededogen, opdat wij, hetgeen wij verloren hebben door onze ongerechtigheden, mogen terugkrijgen door uw barmhartigheden, om voortaan in uw wegen te gaan. Schrijf diep in onze harten, o Heere God, de les van uw heilig woord, dat alleen de reinen van hart u zullen zien. Geef dat wij onszelf niet bedriegen door te denken dat wij geen zonde hebben, of door klakkeloos toe te stemmen dat we zondaren zijn. Sterk ons door uw heilige geest om de goede strijd des geloofs te strijden. Verhoor ons in de naam van hem die om de overtredingen van de gelovigen is verwond, die de zijnen heeft gemaakt tot koningen en priesters voor God zijn vader. hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you. Heer.